Mededelingen namens de kerkenraad. Vanavond hoopt dominee G.J. Post uit Nieuwpoort voor te gaan. Volgende week zondag 3 juni zal er 's morgens bevestiging ambtsdragers zijn. Maandag 11 juni is er een gemeentevergadering waar broeders en zusters worden uitgenodigd. Daarin zullen de renovatieplannen voor de kerk uitgelegd worden. En de aanvang is om 8 uur. Om 8 uur op maandag 11 juni. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 33, het eerste vers zingt vrolijk. Hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhef de Heere. Het past oprechten, God te loven. 33, het eerste vers. Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 21, versen 7 en 8. De koning rust op uw trouw, o eeuwig opperwezen. En vers 8, uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. 21, 7 en 8, naar de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Handelingen 8. Wij lezen de versen 5 tot en met 17. Handelingen 8, de versen 5 tot en met 17. En daar lezen wij het woord van de Heere. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem. En vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man met name Simon was tevoren in de stad, plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was, welken zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijnde baden voor hen, dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen. Maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. De tekst voor de prediking voor vanmorgen is vers 17. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. Tot zover. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O heerlijke majesteit, hoe groot zijn uw daden. Een mens aan het stof gekluisterd beseft uw daden niet. Hoe rijk gij zijt. Hoe machtig, hoe groot. We zien uw grootheid in de natuur zo rondom ons. En dat is nog maar voor onze waarneming nog zo beperkt. En uw ogen gaan doorlopen de ganse aarde om u overal sterk en krachtig te bewijzen. En we zien uw macht in de natuur. Uw macht op zoveel plaatsen, maar ook in de gang die u houdt met uw kerk. Dat uw kerk bestaat en altijd bestaan heeft en ook altijd zal blijven bestaan. Omdat u zelf de koning bent van uw kerk. Omdat u zelf naar uw vrijmacht mensen trekt, dat zij leden worden van uw kerk. U wint hen in met onweerstaanbare kracht. En zo gaat u door, verder. En er is veel tegenstand tegen uw kerk. Er zijn velen die zich opmaken tegen uw woord. Die uw woord bespotten en belachelijk maken. Die uw woord haten. Die uw woord willen verdraaien en verbasteren. En uw woord willen uitroeien en tegenstaan. En uw kerk is altijd in gevaar. Bestreden door de vorst der duisternis. Bestreden door boze mensen en goddelozen. Bestreden door vervolgingen, door verleidingen van de wereld. Bestreden door list en geweld. Maar Heer, we hebben het gezongen, dat u zult eens al uw vijanden krachtig verslaan. omdat u de machtige koning der koningen bent, omdat u leeft tot in alle eeuwigheid en bekleed bent met alle macht en kracht. En we zien uw kracht, Heer, ook in het leven van hen die tot geloof komen, hen die de werking van uw Heilige Geest ontvangen. En zo, Heere, willen wij u bidden of u in ons midden wil zijn met die zaligmakende kracht. U gaf een opwekking in Samaria, de uitgieting van uw Heilige Geest. Heere, wij bidden u of u met de werkingen van uw Geest ook in ons midden wilt werken en aanwezig zijn. Opdat, Heere, wij uw grootheid mogen zien en aanbidden. Opdat wij maar heel klein mogen worden voor uw aangezicht. En dat we mogen leren om in liefde tot u te wandelen. En in liefde tot onze naaste. O, wat is het toch heerlijk wanneer uw geest in het hart en leven werkt. En zo bidden wij u, Heere, om die krachtige werking, die krachtige uitgieting van uw geest in ons midden. Op jongeren en op ouderen. Dat het ook iets van dat Pinksterfeest ervaren mag worden in ons eigen hart en ziel. Heere, uw hand is niet verkort. Nee, wij zijn het niet waard, maar uw Zoon is het waard. En wij hebben niets anders verdiend dan tuchtiging en straf. Maar uw Zoon heeft uw gunst verdiend. En het is in de naam van uw Zoon dat wij tot u naderen en u bidden of u zelf in ons midden wilt zijn. Of u de gemeente van binnenuit wilt bouwen. Of u met uw geest nieuw leven wilt schenken. Of u in de harten van kinderen wilt werken en jongeren. Heere, wilt u zo toch uw heerlijke naam groot maken in ons midden. Dat wij een volk mogen zijn die leven voor het toekomende en niet voor dit huidige leven. Heere, leer ons te zijn een volk dat met rijkhalzend verlangen uitziet naar de openbaring van de Zonen Gods. En dat wij door uw geest geleid en geoefend mogen worden om de oude mens in onze harten te doden. En dat de nieuwe mens mag opstaan door uw genade. En dat de vrucht van uw Heilige Geest rijk gezien mag worden in ons midden. O Heere, wij vragen u veel. Wij vragen u alles. Maar wij weten dat u een God bent die wilt geven. Als de onrechtvaardige rechter het wilde geven aan die arme weduwe. En als die vriend die 's nachts opgewekt werd door zijn buurman nog broden wilde geven, omdat zijn buurman nog zo eigenlijk vrijpostig was. Heere, hoeveel te meer wilt u niet geven? En daarom bidden wij u om de geest van opwekking ook in onze harten. Heere, doorwaai uw hof. Kom, o noordenwind, en blaas, o zuiderwind, doorwaai uw hof, dat de bloemen en de vruchten en de geuren mogen voortkomen tot lof van uw heerlijke majesteit. Heere, dank u dat we hier weer samen in de kerk mogen zijn, dat u ons gedragen en bewaard hebt in de afgelopen week, ook uw dragende trouw aan broeder Struik. Heb dank, Heere, voor krachten die u hem geeft. Hij heeft nog een hele weg te gaan. Wilt u hem daartoe de kracht geven en schenken dat de behandelingen die hij moet ondergaan gezegend mogen worden aan zijn lichaam, maar ook aan zijn ziel. O, wat zou het toch rijk zijn dat door dit alles heen er grote winst zou liggen voor onze broeder en zijn vrouw en hun kinderen. Zoudt u dat willen geven, Heere, tot eer van uw naam, wil in uw gunst op hen neerzien. Heere, we bidden u of u in ieder van ons wilt gedenken. Ook in deze dienst sterk uw dienaar in het spreken Geef, Heere, de zalving van uw Heilige Geest op ons allen, het zij in het preken of in het luisteren. We bidden u voor hen die niet in de kerk konden zijn, wegen ziekte of behandelingen, ontferm u over hen. Geef dat ze nog thuis goed kunnen meeluisteren en dat uw woord ingang mag vinden in hun harten en dat het een zegen mag nalaten. Heere, breid uw koninkrijk uit in deze wereld. Laat uw naam verheerlijk mogen worden in de bekering van zondaren. Want uw werk gaat door en uw oordelen zullen komen over allen die zich tegen u verzetten. Dat is de roede van uw zoon die geopenbaard zal worden over de heidenen. O Heere, uw ogen zien alles wat er gebeurt en u zult het ook allemaal vergelden. Behoud uw volk, uw kinderen, in lijden onder druk. Geef hen moed en kracht om de boze te weerstaan. En geef dat er een vrijmoedige getuigenis mag zijn. En dat ondanks vervolging uw kerk zal groeien en toenemen tot eer van uw grote naam. Heere, laat onze oudste broeder Israël ook in die zegen mogen delen. Heere, zij hadden eerst het evangelie en wij niet. U hebt het toen aan ons gegeven en een bedekking op hun gelegd. Heere, neem het deksel weg en openbaar uzelf aan uw volk Israël en aan de Palestijnen, opdat er zo ware vrede mag komen tussen hen in onder Joden en Palestijnen tot eer van uw grote naam. We bidden het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En zullen wij zingen Psalm 26. We zingen de versen 2, 3 en 7. 26, 2, 3 en 7. Thank you. Geliefde gemeente, de Heere is een verrassend God. Op zoveel bladzijden in Gods woord lezen wij dat. En dat heeft de evangelist Filippus ook ervaren. Want hij moest vluchten uit Jeruzalem vanwege de vervolgingen die op de gemeente te Jeruzalem kwamen vanwege de schriftgeleerden en de fariseeën. Ze werden gedwongen Jeruzalem te verlaten. En ook Filippus moest vluchten voor zijn leven. En we kunnen wel voorstellen dat ze mismoedig geweest zijn. Waarom moet het nou zo? En dat ze verdrietig waren. De vervolgingen waren ook pijnlijk. Anders vluchten mensen niet weg. En dan kunnen ze denken, mensen denken, waarom doet de Heere dit nu allemaal? En dan gaat God juist een heerlijk werk doen. Want dan komt Filippus af in Samaria. En daar verkondigde hij aan de Samaritanen Christus. Hij verkondigde het als een heraut, zagen we vorige week. En daar gaat de Heere nu een onverwachte zegen over geven. Juist bij deze Samaritanen. Want Samaritanen waren niet in tel bij de Joden. Daar werd op neergekeken. Maar daar gaat de Heere nu een prachtig werk doen. En door de Pinkstergeest worden de Samaritanen ingelijfd bij het volk van God. Langs allerlei voor ons kromme wegen doet God een heerlijk werk. En zo kan het ook in uw leven zijn. Dat de Heere, dat u het ervaart door in dagen van moeite, dat de Heere toch alles doet meewerken ten goede. En dat belooft hij ook in zijn woord, dat hij dat doen zal. Voor hen die hem liefhebben en hem vrezen, omdat hij trouw is, barmhartig, genadig. En dat zou Filippus ook ervaren. Hij had het nooit verwacht, nooit gedacht dat de Heere daar zo zou werken onder deze Samaritanen. Daar willen we met elkaar over nadenken, over de komst van Gods geest onder de Samaritanen. En we zien ten eerste bekering en ten tweede uitstorting, want Gods geest wordt op hen uitgestort. En dan ten derde zien we persoonlijk gevuld met de geest. Dus we zien de komst van de Heilige Geest onder de Samaritanen. We zien ten eerste bekering, want ze kwamen tot bekering. Ten tweede, de geest werd op hen uitgestort. En ten derde, ze werden persoonlijk gevuld door de Heilige Geest. Dus Filippus was afgekomen naar Samaria. Er kwam een opwekking. God zegende de ambtelijke bediening van Filippus. Wat zal die man grote gaven gehad hebben? O ja, hoe komt u daarbij? Staat dat in de schrift? Hij was wel een man vol met wijsheid. En vol met de Heilige Geest. Maar het hoeft niet te betekenen dat Filippus daarom welsprekend was. En dat hij mensen kon inpalmen of indruk maken op mensen door zijn redenaarstalenten. Misschien had hij helemaal geen talenten. De volgende vers, daar staat dan zeggen. De mensen hielden zich in Samaria aan wat Filippus hen zei, hen gezegd had. Het is niet zo dat de Heere grote gaven zegent. Daar kunnen we wel van onder de indruk zijn, maar die indrukken die gaan weg. Net als vanmorgen een stortregen hier op Middelharnis, waar we dankbaar voor waren. En even dan houdt het op en gaat het weg en komt weer wat warme weer terug. De zon gaat schijnen. En zo kan het ook zijn dat iemand Dat we onder de indruk zijn van een stortvloed van woorden. Maar na een tijd gaan die indrukken allemaal weg. Filippus, hij bediende zich eenvoudig van woorden. Ze hielden zich aan de woorden van Filippus. En zo worden mensen tot bekering gebracht door het gesproken woord. Van apostel Paulus lezen we ook niet dat hij een man was met redenaarstalenten. Ze zeiden zelfs zijn prediking, ja, zijn verschijning was maar zwak. En zijn prediking, het kon niet op tegen de Griekse redenaren. Maar de Heere zegende het werk van Paulus, en hier zie je het ook bij Filippus. De Heere zegende dat werk, en daar ligt het aan. Aan Gods zegen is alles gelegen, ook uw woorden die u in eenvoud spreekt tot uw kinderen, waarvan u denkt, wat voor effect zal dat nog hebben? Blijf daar maar trouw in. Eenvoudig, met liefde en wijsheid, spreken met uw kinderen. Niet te weinig en niet te veel. En een houding geven van iemand die de Heere vreest. Dat wil de Heere zegenen, ook als ouders. Het gaat niet om grote, prachtige woorden. De Heer heeft altijd door de dwaasheid van de prediking mensen tot geloof en bekering gebracht. En daarbij zegende de Heere Filippus ook op bijzondere wijze met tekenen en wonderen. Het was een heidens gebied, kunnen we zeggen, Samaria. Al erkenden ze wel de vijf boeken van Mozes, maar in zo'n zendingssetting geeft de Heere wel teken om het woord te bevestigen. Dat zien we vooral in het Nieuwe Testament. Maar het is daarna ook wel eens gebeurd in de kerkgeschiedenis, juist op het zendingsveld, waardoor mensen tot bekering kwamen. Doordat ze de tekenen zagen ter bevestiging van het gesproken woord. Nou, het gevolg van dit alles is dat de Samaritanen tot bekering kwamen. Ze hielden zich aan het woord van Filippus. Ze geloofden het evangelie en ze werden gedoopt. En dan horen de apostelen in Jeruzalem dat de mensen in Samaria hebben nu ook het evangelie aangenomen. En daar verbazen zij zich over, want Samaritanen stonden niet in tel. En dat moest onderzocht worden. Of dat wel echt was en legitiem. Er was altijd een grote scheiding tussen Samaritanen en Joden. En toen zei de eerste christengemeente, dan moeten we maar Petrus en Johannes daar naartoe zenden om te onderzoeken of het werkelijk waar is. En dan komen Petrus en Johannes daar en ze spreken met de mens en ze merken dat de Heilige Geest op niemand van hen gevallen was. En wat betekent dit? Waren ze nog zonder de Heilige Geest? Kennen zij de werking van Gods Geest niet? Waren ze tot geloof gekomen zonder de Heilige Geest? Dat kan niet. Dat kan niet. Want niemand kan zeggen dat Jezus Christus Here is zonder de Heilige Geest. En we lezen hier ook in dit gedeelte van blijdschap. Van grote blijdschap. En blijdschap hoort bij het werk. Het is een vrucht van de Heilige Geest. Dus deze mensen waren tot geloof gekomen door het toepassende werk van Gods Geest in hun hart. Deze mensen hadden de werkingen van Gods Geest in hun leven. Want het is de Heilige Geest die tot bekering en tot geloof leidt. Het is de Heilige Geest die blijdschap geeft. Mensen die van nature vijandig stonden tegenover de Joden, tegenover Israël, tegenover de God van de Joden, tegenover de Messias van de Joden. Ze komen tot bekering en dat gebeurt door de Heilige Geest. Deze Samaritanen, ze leerden vertrouwen op het bloed van Christus. Want Filippus heeft hen Christus gepreekt. En dat vertrouwen op het bloed van de Heer Jezus, dat kan alleen maar wanneer Gods geest Christus verheerlijkt aan het hart. En wanneer Gods geest hen overtuigd heeft van zonde en ellende. Deze Samaritanen waren tot bekering gekomen. En dat gebeurde door de Heilige Geest. Bent u tot bekering gekomen? Wij zijn al zo lang bij de kerk, velen, de meeste van ons. Bent u tot bekering gekomen? Dan belijden we toch dat een mens bekeerd moet worden. Het moet toch een moment in ons leven zijn dat we toch ons hart en ziel leren neerleggen voor God. Dat we onze schuld en verdorvenheid gaan belijden. En dat we leren zien op de Heere Jezus Christus. En dat we zijn bloed nodig hebben om ons achter te verschuilen. En dat betekent ook dat wij hem helemaal moeten hebben. Niet alleen vergeving van zonden, maar ook voor heiliging. Dus dat de Heere alles in ons leven te zeggen krijgt. Dat wij buigen voor hem als koning. Dat moet toch gebeuren in ons leven. Gij lieden moet wederom geboren worden, zegt de Heere Jezus tot de Joden. En Johannes de Doper predikte bekering tot die Joden die de moeite namen om nog uit te gaan, om onder zijn prediking te zijn. U moet tot bekering komen. En de Heer Jezus trok het land van Israël door onder het verbondsvolk en predikte bekering tot God en geloof in het evangelie. En de Heere zegt door de profeet Ezechiël in Ezechiël 18, maakt u een nieuw hart en maakt u een nieuwe geest. We zijn er niet klaar mee om te zeggen dat God geeft een nieuw hart en God bewerkt een nieuwe geest. En dan moeten wij maar afwachten. De Heere gebiedt het ons, maakt u een nieuw hart. Ezechiël 18, vers 31. Dat is de eis. En we zijn er niet klaar mee om straks tegen de Heere te zeggen, ik kon het niet. Dan zal de Heere vragen, wat hebt u daarmee gedaan met uw onkunde en met uw onmacht? En hebt u gezien dat het onwilligheid was? Zijn we daarmee voor de Heere gekomen? En zeggen wij, Heere, de Pinkstergeest is neergedaald. U moet ook in mijn hart werken. Anders ga je eeuwig verloren. Het moet een levende zaak worden. De Heere Jezus moet centraal staan in ons leven. Hij komt centraal te staan in ons huwelijksleven, in ons gezinsleven, in ons werk. Hij bepaalt ons geld en hoe we leven en wat we doen op vakantie en wat we niet doen op vakantie. En alles van het leven ondergeschikt aan hem. Zo komt Gods geest, past Christus toe in het leven. Die Samaritanen hadden maar één preek gehoord. Misschien heeft Filippus daar wel enkele dagen gewerkt voordat ze tot bekering kwamen, dat weten wij allemaal niet. Maar ze hadden veel minder gehoord dan wij. Dan ik en dan u. En waar zijn de vruchten in ons leven? Laten we daarover nadenken. En laten we dat gewoon heel persoonlijk met ons meenemen naar de binnenkamer. En laten we dat vragen, Heere, ben ik de uwe of niet? En laten we het uitspreken en belijden, ik heb u nodig. Smeek hem dat hij alles in uw leven overneemt. En dat u van hem mag zijn tot in eeuwigheid. Dat is bekering. En dat hebben die mensen in Samaria begrepen. En door Gods genade zijn ze tot die onberouwelijke keus gekomen. En dat kwam door de Heilige Geest. Want niemand kan tot geloof en bekering komen zonder Gods Geest. Maar nou zien we dat de Geest op hen uitgestort werd. Want we lezen de schrift, zegt de Heilige Geest was nog niet op hen gevallen. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heilige Geest niet met kracht en macht op hen gevallen was. Waarom niet? Wat is hier aan de hand? Wat mankeert er hier aan? Wat is er misgegaan? Dat de Geest nog op hen niet gevallen was. Bekeerde er misschien iets wat aan de doop waarmee ze gedoopt zijn? We lezen in vers 16, ze werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Ligt het misschien daaraan? Bedoelt de schrift hier te zeggen, ze moesten gedoopt worden in de naam van de drie enige God. En dat heeft Filippus dan niet gedaan. En dat daarom de Heilige Geest niet door hen gevallen was? Nee, helemaal niet. Filippus heeft hen gedoopt in de naam van de drie enige God. Had de Heere Jezus gezegd. Gaat heen en dopen de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Dat deden ze. Filippus heeft dat ook gedaan. En men keerde niets aan zijn doop. Maar waarom staat er dan? Hij doopte in de naam van de Heere Jezus. Nou, dat is het kenmerkende in het Nieuwe Testament voor de doop. Hetzelfde ziet u ook bij Petrus. Op de Pinksterdag, 3000 worden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Bekeert u en iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en ge zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En verderop in Handelingen 10, bij Cornelius en zijn metgezellen, die worden gedoopt in de naam des Heren. Dat betekent in de naam van de Heere Jezus. Dat betekent dat ze ingelijfd worden in de christelijke kerk. Die doop in de naam van de Heere Jezus markeert de overgang vanuit het Jodendom naar het Christendom. Vanuit het Heidendom naar het Christendom. Zo wordt het eenvoudig aangeduid, gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En in Galaten 3, vers 27 spreekt Paulus er ook over dat zij die gedoopt zijn in Christus, dat zij Christus aangedaan hebben. Het dopen in de naam van de Heere Jezus betekent gewoon de christelijke doop. En dat was ook in Samaria gebeurd. En daar was niets verkeerd mee. Maar waarom kwam de Heilige Geest dan niet onmiddellijk op die gelovigen te Samaria? Was er misschien iets verkeerd aan de prediking van Filippus? Dat de apostelen moesten komen en dat zij nog een keer goed moesten preken. Men keerde er wat aan Filippus' prediking? Nee, helemaal niet. Want in vers 5 lezen wij, hij predikte Christus. Hij predikte de gekruisigde, de opgestane Christus. Dat is centraal in de boekhandelingen. Hij heeft gepreekt dat de Heer Jezus nu opgevaren is. En dat hij alle mensen overal beveelt dat zij zich zullen bekeren. Zijn prediking van Filippus, dat was goed. Hij was ook een man vol wijsheid. En vol van de Heilige Geest. En we moeten ook niet denken dat deze Samaritaanse gelovigen niet gehoord hadden van de Heilige Geest. Zoals je later ziet bij 12 discipelen in Efeze. Dat zij niet gehoord hadden van de Heilige Geest. Dat ze alleen maar gedoopt waren in de doop van Johannes. En dan worden ze weer gedoopt. Met de christelijke doop. Nee, deze gelovigen in Samaria hadden een goede prediking gehad. En ze hadden ook een volle prediking gehad. En hadden ook van de Heilige Geest gehoord. En we lezen ook dat Filippus tekenen deed, dat de Heere zo zijn prediking bevestigde. En de Heere bevestigde trouwe prediking van zijn woord. En we lezen vers 7 en 8 dat velen die onreine geesten hadden, daarvan gingen die geesten uit. Terwijl die mensen riepen met een grote stem. En vele geraakten en kreupelen werden genezen. Er werd grote blijdschap in die stad. Die mensen waren diep onder de indruk. En ze prezen de Heere voor die heerlijke verlossing. Dat was de goddelijke goedkeuring op de prediking van Filippus. Maar waarom kwam dan de Heilige Geest niet? Had er misschien iets te maken met de Samaritanen? Was er iets misschien verkeerd met hun geloof? Nee, er was niets verkeerd met deze Samaritanen. Zij geloofden het evangelie van het Koninkrijk Gods. Mannen en vrouwen, diep onder de indruk. Er was geloof. Maar waarom kwam dan de Heilige Geest niet onmiddellijk op die gelovigen te Samaria? Ze hadden het woord van God aangenomen in het hart, vers 14. En toch zegt de schrift dat de Heilige Geest nog op niemand van hen was gevallen. En daar ziet u een sleutel in dat woord vallen, gevallen. Waarom gebeurde dat niet onmiddellijk? Maar pas nadat Petrus en Johannes van Jeruzalem afgekomen zijn. En dat zij voor hen gebeden hebben. Dat zij hun de handen opgelegd hebben. En dat ze toen de Heilige Geest ontvingen. Waarom gebeurde het toen wel? Om dit te begrijpen moeten we de grote gebeurtenissen zien. We kunnen zeggen de heilshistorische gebeurtenissen zien in het boek van de Handelingen. Eerst heb je de Pinksterdag. Dat was uniek. Een bepaalde dag in de geschiedenis van de mensheid. Een heilsfeit, een bijzonder moment waarop Gods geest uitgestort werd. Er waren tekenen van vuur en een geluid als van wind. En we lezen niet dat deze tekenen later herhaald werden. Dat was uniek, daar begon het. Dat markeert een begin van een nieuw tijdperk in de geschiedenis van deze wereld. Een nieuw begin voor de heilshistorie. De weg waarlangs de Heere God zijn heil en zaligheid gaat uitwerken in mensenharten. Daarvoor had de Heere Jezus het verdiend. En nu wordt het toegepast door de Heilige Geest. En het begint daar op die dag en dan gaat door op de dag van vandaag. En wat er toen gebeurde, mogen wij niet normatief stellen. Dus die tekenen van vuur en wind en zo, dat mogen wij niet normatief stellen voor heel de geschiedenis. Dus dat alle christenen dat moeten ervaren, nee. Dat heeft de Heere toen gegeven. En ook kunnen we niet zeggen dat gelovigen komen tot geloof. En pas daarna, een tijd daarna, dan krijgen ze de Heilige Geest. Dat leert de schrift niet. Ook zelfs hier niet, in dit gedeelte dat we nu lezen. De regel is, na Pinksteren, dat zij zich bekeren en geloven in de Heer Jezus, dat zij de Heilige Geest ontvangen. Ze kunnen anders niet tot geloof komen. De Geest werkt en trekt. En de vruchten komen voort. Maar wat er nou hier gebeurt bij de Samaritanen is iets heel bijzonders. Het is hier voor het eerst dat het evangelie door de Nieuwtestamentische kerk verkondigd wordt aan de Samaritanen. Eigenlijk aan mensen buiten Judea. Hier wordt het evangelie verkondigd aan Samaritanen. Nu zou het evangelie ook bij hen zijn. En om dit te markeren heeft het de Heere God behaagd om één keer op een bijzondere wijze te laten zien aan allen die daarbij waren, dat vanaf nu zou de Heilige Geest ook werken onder de Samaritanen. En daarom ontvingen zij niet de Heilige Geest onmiddellijk nadat Filippus hen gedoopt had. Nee, de apostelen moesten komen. En het werd hen duidelijk gemaakt dat de Samaritanen ook bij de kerk van de Heere Jezus hoorden. En ze baden voor hen, legden hen de handen op. En toen kwam Gods Geest. Dat oplegging van handen is op zich niet iets wat magisch. Het is niet dat de apostelen kracht hadden. De apostelen waren gezonden door de Heere Jezus om het evangelie te verkondigen. En de Heere zegende hun ambtelijke bediening. Door het werk van de apostelen was als middel Gods Geest gekomen op de gemeente te Jeruzalem. En nu zou door diezelfde apostelen Gods Geest ook komen op de Samaritanen. En er werden voor iedereen duidelijk, de Samaritanen horen ook bij de christelijke kerk. Er is geen onderscheid tussen ras of cultuur. Gods Geest werkt ook onder de Samaritanen. Het werd hen heel duidelijk gemaakt. En de apostelen konden hen de Geest niet geven. Ze moesten erom bidden. Ze baden. En als symbool legden zij hen de handen op. Dat doen wij ook nog steeds. Een symbool van het ontvangen van Gods Geest. Waarvoor er gebeden wordt. En zo komt Gods Geest met kracht op deze Samaritanen. Dat iedereen het ziet en verbaasd is met allerlei tekenen. Zoals je ook op de eerste Pinksterdag ziet. En zoiets zien we later weer in het Nieuwe Testament. Toen Petrus gaat preken bij een Romein. En voor een Jood om een Romeins huis binnen te gaan. Dan zou hij zich verontreinigen. Zou hij nooit doen. Maar Petrus heeft van de Heere begrepen door die droom dat hij niet onrein mocht achten, wat de Heere rein geacht heeft. Hij komt daar in het huis van Cornelius, ziet al die mensen daar. En Cornelius zegt, ja zo en zo, ik heb een engel gezien en nu willen wij dat u tot ons spreekt. En dan gaat Petrus hen het evangelie verkondigen. En dan zie je het ook dat Gods Geest op hen valt. Dat ze gaan spreken in verschillende talen. En dat er een krachtige uitgieting is. En die tekenen van Gods Geest, net als op de eerste Pinksterdag en net als bij de Samaritanen, dat wordt dan herhaald bij Cornelius, bij deze Romeinen, bij deze heidenen. Zodat iedereen het weet, nu horen de heidenen ook bij de christelijke kerk. Er is geen verschil tussen Jood of Samaritaan of heiden. Gods Geest werkt dwars door alle grenzen en culturen en talen heen. Zo zien we drie markeringen in het Nieuwe Testament. Eerst over de Joden de Geest. Dan over de Samaritanen. En dan de Gods Geest over de Romeinen. En zo spreken we al eens over de Pinksteren in Jeruzalem. Pinksteren bij de Samaritanen. En Pinksteren bij de heidenen, bij de Romeinen. Zo zien we in feite driemaal in het boek Handelingen een bewuste uitstorting van Gods Geest. Zodat het voor iedereen duidelijk is. Nu werkt God door de volkeren heen. We lezen ook nog in het boek Handelingen, in Handelingen 4, nadat de gelovigen in Jeruzalem gebeden hadden, omdat de vervolgingen eraan stonden te komen. Toen hebben ze gebeden en toen werd de kamer bewogen waarin ze was. Dat was ook weer een bijzondere bevestiging van het werk van Gods Geest. Ook een werking van Gods Geest. Maar er was geen verandering in hun status. Ze waren kinderen van God, ze bleven kinderen van God. Maar ze werden versterkt voor de opkomende vervolgingen. En zo zien we verderop in het boek Handelingen nog een gelegenheid waarbij Gods Geest uitgestort werd, dat is ook een bevestiging van wat er gebeurde bij Cornelius. In Efeze dan komt opnieuw de geest werken op een bijzondere wijze. Maar dat was ook een bevestiging van de uitstorting op Cornelius. En dat was juist daar in Efeze om te tonen aan al die tovenaars en die heksen die daar aan het werk waren, dat hun toverij goddeloos was. En dat Gods geest krachtiger is. En dan zie je dat vele tovenaars komen tot bekering en ze verbranden al hun boeken in Handelingen 19. Maar verder lezen wij het niet. Als Paulus door Turkije heen reist en door Griekenland, dan lees je niet dat Gods geest opeens op hen valt. Dat is niet de norm. De Heer heeft dat heils historisch 3 maal gedaan. Opdat wij mogen weten dat nu Gods geest werkt onder Nederlanders, onder Arabieren door heel de wereld heen. Onder alle volkeren. Hier bij de Samaritanen was het een bijzondere heilshistorische situatie. Om de overgang te markeren dat nu de Samaritanen ook bij de kerk hoorden. En voordat het evangelie naar de heidenen zou gaan, moest het wel eerst naar Samaria gaan. Want Samaria, dat weet u, dat lag tussen Galilea en Judea in. Ze kunnen moeilijk Samaria overslaan en naar de heidenen gaan. Nee, ze moesten eerst naar Samaria gaan. En vandaar ook naar de heiden. Zo had de Heer Jezus het ook gezegd. En Petrus en Johannes komen daar en die kunnen dat werk verifiëren. Dat inderdaad de Heer hier werkt. Ze hebben met hen gesproken over wat ze geloofden. En ze zagen dus oprecht geloof. En ze hebben ze gebeden de handen opgelegd. En ter bevestiging kwam Gods geest krachtig werken. Er is nu geen afzonderlijke Samaritaanse kerkgenootschap. Nee, er is 1 christelijke kerk. Onder Joden, Samaritanen en straks onder de Romeinen, de heidenen. We lezen ook niet dat Petrus en Johannes gingen preken tot deze Samaritanen. We moeten nu nog wat dingen uitleggen. Nee, Filippus had hen alles al gezegd. Er was ook geen bijzondere naspeuring of onderzoek nodig. Er waren ook geen bijzondere cursussen nodig. Je kunt in ons lieve vaderland en ook in Amerika kun je cursussen volgen, waarbij je beweerd wordt dat je daarna een tweede zegen ontvangt. De zegen van de Heilige Geest ontvangt. Dat is niet bijbels. Dat leert het Nieuwe Testament niet. Petrus en Johannes zagen het werk Gods in die mensen. Hebben voor hen gebeden en handen opgelegd en de geest kwam. En de regel is dat het geloof en de werking van Gods geest gaan samen op. Dat lezen we steeds in het Nieuwe Testament. Het is door Gods geest dat een mens tot bekering komt. De Heer Jezus leert liefhebben en wandelen in een nieuw godzalig leven. En zo is het gegaan sinds die tijd tot op vandaag toe. En zo werden zij gevuld met de Heilige Geest. En dat is iets, daar mogen we wel de nadruk op leggen, gemeente. Gevuld met de Heilige Geest. Maar nou wordt het wel heel persoonlijk. Dat is nodig voor u en voor mij. En daarom die vraag, hebt u de werkingen van Gods Geest ontvangen? En woont de Heilige Geest van God in uw hart en leven? Daar spreekt de Heer toch van. In Efeze 5, vers 18, wordt vervuld met de geest. En dat zegt apostel Paulus ook tot hen die tot geloof gekomen zijn. Er is een groei en een toename in het werk van de Heilige Geest. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Bid u om de Heilige Geest in uw leven? Vraagt u bewust aan de Heere dat de Heere met zijn Heilige Geest in uw hart mag komen en werken? Bid u om de Heilige Geest. Dit is het juist wat het christelijk geloof zo heerlijk maakt. Zonder de Heilige Geest is het droog en taai, is het nutteloos en het allemaal regeltjes. Maar wanneer de Heilige Geest komt blazen en werken, dan wordt alles warm en levendig en krachtig en bewogen. Dat is heerlijk. Dan verandert heel uw leven. Hebt u een nieuw perspectief? Dan straalt zijn liefde in uw leven. Dan gaat het niet meer om allerlei formaliteiten, maar dan gaat het om de eer van God. Hoe zal God verheerlijkt worden? Hij moet de eer ontvangen. Want de liefde Gods dringt mij. Dat Hij verheerlijkt mag worden in mijn leven. Gods geest moet beslag op ons leggen. En Gods geest moet het stuur van ons leven overnemen. En wij moeten het loslaten. Bent u daar bang voor? Bent u bang dat de Heilige Geest te dicht bij u komt? Bent u benauwd dat de Heere te dicht bij u komt? Toch wat terughoudend om totale overgave aan de Heere te kennen? Dat u niet meer van uzelf bent, maar van Hem? En dat Hij alles met u mag doen wat Hij wil? Het is het heerlijkste wat u in het leven kan overkomen. Wanneer Gods geest in uw hart komt werken, dan ontvangt u liefde tot Hem, bewogenheid. U ziet de waarheid van Gods woord, want u ervaart het in uw hart. Dan hongert en dorst u naar God. Dan krijgt u een besef van eigen zwakte, van eigen onmacht en onkunde en eigen domheid. En dat u steeds de Heere nodig hebt. U gaat voorzichtig wandelen. U gaat biddend wandelen. U gaat zeggen, Heere, leid mij. Dan krijgt u een hekel aan de zonde. Hebt u een droefheid over dat u nog zoveel zonden doet. En dit zijn de zaken die nodig zijn in het christelijke leven. Paulus zegt ergens, wij hebben de zin van Christus. Wat betekent dat? Wij hebben de gedachten van Christus. Waar de Heer Jezus voor leefde, dan gaan wij ook voor leren leven. De zin van Christus. De gedachten gericht op God. Gericht op zijn eer. Niet op zichzelf gericht. Op liefde tot de Heer. Dat is de zin van Christus. Hebt u de zin van Christus? Wanneer Gods geest werkt in het leven, dan wordt uw ziel verbonden aan de Heere Jezus. Jonathan Edwards, de opwekkingsprediker uit de 18e eeuw in Amerika, die samen ook met George Whitefield gewerkt heeft daar. De vrouw van Jonathan Edwards was Sarah Edwards. Het was een godvrezende vrouw en ze beschrijft wat er gebeurde toen er eens een gastpredikant kwam. Haar man preekte elders en die gastpredikant preekte over Romeinen 8. En toen zei ze, tijdens die preek kwam de Heere zo krachtig over in mijn leven. Dat ik wist dat er geen twijfel meer was. Dat er niets mij kon scheiden van de liefde van God. Welke was in Christus Jezus. Mijn veiligheid. Mijn zekerheid. Mijn geluk. Lag vast in God. Het eeuwig genieten van God. Lag vast in Hem voor mij. Ik werd overweldigd, schrijft ze. Door een zoetheid van deze verzekering. Ik zag dat ik de Heere toebehoorde en dat Hij de mijne was. En de vrede en het geluk die toen door me heen gingen, kan ik niet onder woorden brengen. En tegelijk een diep gevoel van mijn eigen onwaardigheid. En dan had ik ook medelijden met anderen die de Heere niet kenden. Ik voelde me ook losgemaakt van dit leven hier beneden. Mijn God was mij alles geworden. In de weken daarop, ze sprak met haar man erover, die terugkwam. En zei, de Heer heeft deze indrukken bevestigd in haar leven. En voortdurend stroomde liefde uit haar hart naar de Heere toe. En ze ervaarde ook dat liefde van de Heere Jezus tot haar toevloeide. Ze schreef, de heerlijkheid van God was alles voor mij. Het was het verlangen van mijn hart. Ik voelde liefde voor heel de mensheid. Want God was zo goed voor een zondaar als ik ben. Ze ervaarde levende hoe de Heilige Geest trooster was. En dat Hij zo groot was dat Hij hemel en aarde kon vullen. Zo werd Sarah Edwards gevuld met Gods geest. Nu zijn u en ik niet Sarah Edwards. Maar u ziet daar wel authentieke kenmerken van het werk van Gods geest. En er is verschil in trap en mate. Maar zo heeft de Heere in die vrouw gewerkt. En dan moet je niet denken dat Sarah Edwards een wat wereldvreemde vrouw was, die zich veel terugtrok in een kamer met een boekje in een hoekje. En Sarah Edwards had 11 kinderen. En haar man was veel weg. En ze kregen veel mensen over de vloer en studenten over de vloer. Die moesten allemaal verzorgd worden. Ze hadden ook huisknechten. En toen haar man plotseling overleed, nadat hij enkele maanden bevestigd was als professor aan Princeton University, toen zei Sarah, ze boog in verootmoediging voor de wil van God. Toen moest ze alleen verder met haar 11 kinderen. En ze vertroostte haar kinderen. Want ze werd versterkt door de Heilige Geest. En deze zegeningen, gemeente, zijn niet verbonden aan enkelen. Het is niet gebonden aan een bepaalde leeftijdsgroep. Je hoeft er niet 70 voor te zijn. In principe kun je er ook 7 jaar voor zijn. Of 17, of 27. Er is geen onderscheid. En deze zegen is nodig bij u en bij mij. De Heilige Geest leidt om het woord van God aan te nemen als de waarheid. En dan leest u de woorden uit de schrift, niet als de mening van een apostel of de mening van een profeet. Maar dan weet u, dit zijn de geïnspireerde woorden van God die Hij gewild heeft dat Paulus zo zou schrijven en dat Jesaja zo zou neerschrijven. Want de Geest overtuigt u van de waarheid van Gods woord. De Heer door zijn geest trekt naar zichzelf toe en leidt de mens dat u niet meer verder wilt zonder hem. Hij leidt u tot overgave aan Christus en daartoe overtuigt de Heilige Geest de mens van zonde, van onreinheid, van leegheid, van nutteloosheid, van rebellie en vuil in het leven. Maar dan gaat de geest ook opwekkende hoop op vergeving in Christus. Hij laat zien dat er een nieuw leven ligt in hem en een nieuw begin is en dat hij alles nieuw zal maken. En zo geeft de Heilige Geest ook te smaken. Vreugde in God. En dat u alles leert minder achten, ja zelfs schade te achten en drek. Paulus zegt dat. In vergelijking met de heerlijke kennis van Christus. En zo ontvangt uw leven zin. Zo hebt u doel in het leven. En wordt de vrucht van Gods geest getoond. Liefde en vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, barmhartigheid, goedheid, trouw, voorzichtigheid, zelfbeheersing. U ziet niet neer op anderen. U hebt medelijden met anderen. U bent bewogen met anderen. Het wordt een wonder dat God zo naar u omziet. En dan wilt u vasthouden. Maar daar hebt u de Heere voor nodig, want Hij houdt u vast. U houdt Hem niet vast. Hij houdt u vast. Want u bent dan geborgen in zijn handpalm. En dat is nou het teken van het gevuld zijn. Al deze zaken die we net hebben besproken. Dat ze gevuld zijn met Gods geest. Daar gaat het om. Het gaat er niet om dat iemand in tongen spreekt. Of meent in tongen te spreken. Wat er in de Pinkstergemeente gebeurt, is niet wat wij vinden in Handelingen 2. Er is één definitie voor tongentaal in de schrift. Dat vindt u in Handelingen 2. Wij horen en allen spreken in onze talen de grote machtige daden Gods. Dat is niet wat gebeurt in de Pinkstergemeenten. Laat je tong maar klapperen. Daar gaat het niet om. Dat is ook niet tot eer van God. Dat laat een mens ook leeg. Het gaat om God in uw leven. Het gaat ook zelfs niet om bepaalde ervaringen. U moet niet gaan zoeken naar bepaalde ervaringen. U moet niet nou de Heere gaan vragen dat u hetzelfde mocht ervaren wat Sarah Edwards ontvangen heeft. U bent Sarah Edwards niet. U hebt geen 11 kinderen. U hoeft niet een huishouding te runnen van een dominee die altijd weg was en heel druk had. U bent heel anders. De Heere geeft genade overeenkomstig uw roeping, uw positie in het leven. We moeten hem geen ervaringen voorschrijven. U moet niet zoeken naar geestelijke ervaringen. U moet zoeken naar God zelf. U hebt God nodig in uw leven. En dat Hij doet wat Hij wil op zijn tijd. En uw tijd is de beste tijd. En ik wil niet van mezelf zijn. En ik ben niet van mezelf zijn. Ik ben een vuile zondaar. Ik heb u alleen nodig, Heere. Zonder u kan ik niet verder. Zo leert u God op het hoogste lief hebben. En zo wordt u ook gevuld met Gods geest. En Hij wil het geven. Amen. Laten we zingen Psalm 119, het derde vers. Laten wij bidden en danken. O, groot en machtige majesteit in de hemel, hoe heerlijk zijn uw bemoeienissen met de mensen, kinderen, dat u uw zoon hebt gegeven en dat u toen ook uw geest hebt uitgestort, dat duidelijk gemarkeerd werd toen uw geest kwam over Israël daar in Jeruzalem, maar ook toen uw geest kwam over de Samaritanen en over de heidenen. En dat uw geest doorgewerkt heeft tot op de dag van vandaag, daar willen wij u om danken en loven. En och Heere, wij bidden u, wil ook in onze harten werken. En geef dat wij ook begeerig zijn om gevuld te worden met die dierbare geest. Dat Christus voor ons alles mag zijn. En dat u koning over ons leven bent. En dat u onze enige verzoening bent voor al onze zonden. En dat wij door uw geest geleerd en onderwezen worden. O Heere, wilt u de naprediker zijn op uw eigen woord. Geef Heere dat we verlangen naar u, dat we dorsten naar u en naar uw gerechtigheid, want zulken zullen verzadigd worden. Heere, gedenk ons verder deze dag. Zegen ook dominee Post als hij vanavond hier voor mag gaan. Bedouw hem met uw geest en zegen en stel hem tot zegen. Gedenk ons deze week in alles. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En zie ons aan in genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 104, vers 17. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.